U bent federaal parlementair, hè?
Ja, dat klopt inderdaad.
Dus u hebt samen met mevrouw Hoemans een brochure uitgegeven, een klaarkijk op energie.
Ja, dat is inderdaad correct.
Ja, dus het is een interessante brochure, ook voor de mensen die niet te veel van de zaak afweten, om eens een introductie erin te krijgen. Maar dus er zal een echt plan, geloof ik, naar voren geschoven worden een van de komende weken, hè?
Ja, dat klopt inderdaad. We zijn er eigenlijk al een hele tijd aan het werken om eigenlijk op alle vlakken een antwoord te bieden op hoe dat we in de komende jaren met onze elektriciteitsvoorziening moeten omgaan. Omdat we weten dat een probleem is dat zich eigenlijk al sluimerend een hele tijd aandient. Omdat de CREG, de federale regulator voor energie, heeft al in 2007 en in 2011 gewaarschuwd voor eventuele stroomtekorten vanaf 2014. Dus wij willen daar toch een antwoord op kunnen bieden en ervoor zorgen dat we oplossing hebben. Dat zal zowel op korte termijn zijn als op lange termijn. We weten, we zitten vandaag in 2012. Dus als we tegen 2014 nog een aantal dingen willen rechttrekken, en dat zal op heel korte termijn moeten gebeuren. Maar aan de andere kant weten we ook dat als we geen lange termijnvisie hebben op onze stroomvoorziening, dat we telkens opnieuw in die problemen dreigen te komen. En vandaar vonden wij het toch wel nuttig om daar aandacht aan te besteden.
Laat ons eens beginnen met die lange termijnvisie. Wat is die?
Die lange termijnvisie is vooral dat we moeten zeggen welke soorten energiebronnen we willen gebruiken om onze elektriciteit te gaan opwekken. Tot hiertoe heeft men in België altijd gezegd wat we niet wilden. We wilden geen kernenergie, we wilden geen steenkool. Maar hoe dat we dan wel aan onze elektriciteit moesten komen, dat is eigenlijk nooit zo heel duidelijk geweest.
Mm-hmm. Wat zeggen jullie?
Wij denken dat we op dit moment op korte termijn nog verder moeten met die kernenergie de volgende jaren. Omdat het moeilijk is om dat op heel korte termijn te gaan compenseren. We vinden ook dat
laten we het even over de lange termijn bekijken, daarna de korte termijn gaan.
Ja, maar
nog niet direct over de sluiting van de kerncentrales spreken en zo. Nog niet direct over de kerncentrales, maar dus de lange termijn visie waar kernenergie dus in past volgens jullie? En
waar kernenergie op dit moment nog in past, in de komende tientallen jaren zal dat nog het geval zijn. We denken ook aan meer hernieuwbare energie. U weet, er is ondertussen een actieplan voor hernieuwbare energie waar we voor elektriciteit dat steeds verder gaan opbouwen tot iets meer dan 20% tegen 2020. We vinden dat dat geleidelijk aan moet kunnen groeien. En daartussen hebben we eigenlijk een extra productie aan gas nodig. Dat zijn vaak heel flexibele centrales die goed kunnen inspelen op het oncontroleerbare karakter van die hernieuwbare energie. We weten dat zon en wind dat die een bijdrage kunnen leveren aan onze energiemix, maar we weten ook dat we daar niet altijd op zullen kunnen regelen. Ja, dan heb je natuurlijk centrales nodig die daar heel gevoelig op kunnen inspelen en heel regelbaar zijn. En volgens ons komen daar gascentrales in beeld. Een tweede element dat we daaraan toevoegen is dat we energieopslag verder willen uitbouwen. Vandaag hebben we zo één grote centrale in Co die eigenlijk water opslaat om daar overdag terug stroom mee te gaan maken. S'avonds en s'nachts wordt dat opgepompt. Overdag komt dat terug naar beneden om stroom te maken. Denken dat we daar ook op moeten inzetten om ervoor te zorgen dat als er een groot aanbod is van elektriciteit op het moment dat we het niet nodig hebben, bijvoorbeeld zeer veel wind, bijvoorbeeld zeer veel zon, moeten we kunnen zorgen dat we die elektriciteit, als we die over hebben, dat we die kunnen bewaren voor die momenten dat er eigenlijk een tekort is aan capaciteit.
Ja, en hoe gaat u dat doen in Vlaanderen? Want we hebben hier niet te veel bergen, hè?
Nee, dat klopt inderdaad. Maar die technologie is wel in ontwikkeling. In het verleden dacht men enkel aan bijvoorbeeld opslag van water en dat soort dingen. Vandaag denken we ook aan bijvoorbeeld opslag in vliegwielen. Denken we aan opslag in bepaalde batterijtechnologieën. Dat zit nog in een proeffase, maar het is wel de bedoeling dat als we daar verder op investeren, als we bijvoorbeeld Elia, de transmissienetbeheerder, de kans geven om daar projecten rond te ontwikkelen, ja, dat we daar in de toekomst beroep kunnen op doen. Vandaag hebben we nog niet zo heel veel windenergie. Dat wil zeggen dat de bijdrage aan net nog beperkt is, maar dat ook de pieken beperkt zijn. Als we tegen dat al die windmolenparken gebouwd worden en het volume daarvan sterk toeneemt, als we daar dan mee willen kunnen omgaan, dan denk ik dat we die energieopslag nodig hebben. Dus vandaar dat we nu al moeten voorstellen om daar bepaalde proefprojecten mee te realiseren.
Ja, dat is al voor een stuk een indirecte investering in hernieuwbaar. En moet het verder volgens u? Want het Vlaams beleid staat toch onder vuur, vooral sedert dus het... Ik zal een beetje overdrijven, het fiasco van de zonnepanelen.
Ik denk dat we vooral aandacht moeten hebben voor die effectieve kostprijs. Ik denk dat met de zonnepanelen is het daar de afgelopen jaren inderdaad misgegaan. De ondersteuning bleef eigenlijk wat ze was, hoewel dat de prijs van die zonnepanelen enorm is afgenomen. We kunnen het niet maken dat we als regelgever zeggen van we blijven u veel te veel ondersteunen, hoewel dat eigenlijk niet nodig is. Mm-hmm. Ondersteuning moet altijd correct zijn. Dat geldt voor zonnepanelen, maar evengoed voor windmolens en dat soort dingen meer. We moeten er ook voor opletten dat we niet te snel naar te veel hernieuwbare energie gaan. Wat wil ik daarmee zeggen is, we moeten een investeringstraject uitbouwen, we moeten dat aanhouden, maar we moeten er ten alle prijzen voor vermijden dat we nu massaal gaan investeren in technologieën die nu nog veel te duur zijn. We hebben inderdaad heel wat zonnepanelen bij ons in ons land geïnvesteerd, maar aan de andere kant moeten we ook durven toegeven dat die eigenlijk weinig elektriciteit opleveren in praktijk. Mm-hmm. We zijn op dit moment, ik heb de cijfers er nog eens bij gehaald, wereldleider op het vlak van het aantal zonnepanelen per vierkante kilometer in Vlaanderen, maar toch levert dat amper 2% van onze elektriciteit.
Zijn ook een van de dichtstbevolkte landen ter wereld, hè? Of gebieden ter wereld?
Ja, dat klopt. Maar bijvoorbeeld zijn er de eerstvolgende regio waar dat het geval is bijvoorbeeld Beieren. Dat is natuurlijk ook waar heel wat investeringen zijn gebeurd en ook heel wat mensen wonen. Dus in Centraal en West-Europa heb je dat wel. Maar zelfs in absolute termen, als we moeten vaststellen dat we in Vlaanderen meer zonnepanelen hebben dan in gans Australië, waar volgens mij toch ook een zeker aanbod is aan zon, ja, dan moeten we ons afvragen of dat de juiste strategie
ja,
is.
Ja. Dus dat is eigenlijk een pleidooi voor het vermijden van oversubsidiëring. Dat is een beetje toch in lijn met wat we hier een jaar geleden professor Raviel Verbruggen hoorden zeggen, dat het misgegaan is bij ons, omdat we dus, zoals je zei, te veel zijn blijven betalen terwijl de kostprijs naar beneden ging. Dus de marge werd te groot en je krijgt opeens een enorme vraag, ook vanuit de bedrijfswereld dan nog niet allemaal zonnepanelen begonnen te... Maar hoe gaat u dat dan aanpakken? Wat moet er dan concreet gebeuren? En er is ook nu op Vlaams niveau, geloof ik, een plan in de maak. Hè? En ik dacht dat eigenlijk er al moest zijn, want we hebben nooit het kabinet van den Bossche gecontacteerd. In december dacht ik, en die zei van toen van bel binnen een maand is terug, want dan gaat het plan er zijn, maar het is er nog altijd niet. Waar zit het probleem?
Nee. Op dit moment wordt daar aan gewerkt om te kijken wat dat die exacte ondersteuning is die vooral die technologieën nodig is. Want u heeft gelijk, als u zegt, er is een enorme vraag geweest naar die zonnepanelen, die voor een groot stuk kunstmatig was natuurlijk. Als het rendement zo groot wordt, mm-hmm. dan wordt het wel heel aantrekkelijk om erin te investeren. En dat was natuurlijk ook niet de bedoeling. We kijken nu...
Maar nu hebben we een beetje er is een risico dat het opnieuw hetzelfde gebeurt met de wind op zee, maar ook met die biomassa die overgesubsidieerd wordt. We hebben daar het Max Green project dat honderden miljoenen zal binnenslepen de komende jaren.
Ja,
hoe gaat men dat nu concreet, zonder specifiek op een bepaalde soort zonne- of wind, wat dan ook energie, toe te spitsen, hoe gaat men concreet eigenlijk dat aanpakken? Dat het mechanisme niet... perverteert, zal ik maar zeggen.
Ja, maar ik denk dat een van de belangrijke zaken is dat we, 1, blijven kijken naar de evolutie van die technologie. Dat hebben we in het verleden eigenlijk amper gedaan. We gingen maar om de 3, 4, 5 jaar kijken wat dat de prijs ondertussen was van die technologie. Dat moeten we vermijden, we moeten daar korter op inspelen. 2, we hebben nooit rekening gehouden met het feit dat er ook een elektriciteitsprijs is aangekoppeld. Op een gegeven moment heeft men gaan berekenen wat dat de nood was aan ondersteuning met de elektriciteitsprijs, dus de opbrengst van dat moment. Wat wij voorstellen, wat nu ook in de Vlaamse regering voor een stuk op tafel ligt, is kunnen we dat niet gaan koppelen aan de effectieve marktprijs van energie? Als die sterk stijgt, wil dat zeggen dat er eigenlijk minder ondersteuning nodig is vanuit de overheid om het verschil eigenlijk te gaan dekken. Dat zijn allerlei koppelingen die we op die manier moeten instellen, zodanig dat we die marge tussen wat dat er nodig is en wat dat effectief aan ondersteuning komt, dat we die zo klein mogelijk houden. Mm-hmm. Als we dat niet doen, dan ontspoort inderdaad het systeem.
Dat lijkt mij een goed idee en ik denk ook dat de SPA daar niet tegen is. Ik weet niet of je zit er nog allemaal in de coalitie, CD&V natuurlijk. Dus hoe komt het, waar wringt het momenteel dan, dat het plan er nog niet is?
Daar kan ik op dit moment eigenlijk weinig uitspraken over doen. Ik ben natuurlijk ook federaal parlementslid. En ik hou natuurlijk nauw contact met mijn collega's op Vlaams niveau. Maar we bekijken op dit moment hoe dat verder gaat en waar dat het juiste probleem zit. Ik moet eerlijk zeggen, ik kan u geen details geven, omdat ik die op dit moment ook niet heb.
Geen probleem, maar wat in de zaak, en ook, het is natuurlijk maar dus uw document, een klare kijk op energie van N-VA, is natuurlijk een beetje een... een eerste oefening, hè? Dus het echte plan moet dus uitkomen. Maar wat ik wel niet zie, is de rol van de regulator. Omdat ik zou denken, als u gaat zeggen, ja, we volgen die winstgevendheid op en we passen dat dan aan, die subsidies. Daar is het verkeerd gegaan, hè? Men heeft het blijkbaar niet opgevolgd. Wat is er, moet dat niet door de regulator gebeuren? Of wie dan? Of wie dan? Want is dat door het ministerie nu gebeurd?
Hoe ziet u dat? Ik denk dat tot hiertoe hebben wij altijd het systeem uitgewerkt, hè, zeker op Vlaams niveau, vanuit de regering en voor een stuk opvolging vanuit het Vlaams Energieagentschap en ook wel vanuit de VREG. Ik denk dat we in het regelgevend kader moeten inschrijven op welke manier dat we blijven kijken naar de herziening van die ondersteuning. Ja,
en hoe moet dat volgens NVA? Is dat iets voor de VREG dan veronderstellen? Of dat blijft dat de regeringsrol? Want dan moet er ook technische expertise zijn of zo. Ja, het is Vlaams beleid, dus het is niet echt een rol voor de KREG, de federale regulator.
Nee, de KREG inderdaad niet, maar ik denk dat we daar inderdaad de VREG zeker mee aan tafel moeten hebben en mee toezicht op moeten houden. Maar ik denk dat we nu moeten kijken op welke manier dat we dat systeem uitbouwen. We moeten weg van dat systeem waar we maar om de 3, 4, 5 jaar gaan kijken wat dat de prijzen zijn, maar we moeten dat vrij continu kunnen doen. Ik denk dat mijn Vlaamse collega's op dit moment vooral dat systeem aan het uitwerken zijn op welke manier dat kan. Maar het is ongetwijfeld zo dat de VREG daar een serieuze rol in moet hebben.
Ja, en nu dan de discussie, ja, het licht uit, wordt er constant gezegd. Wat moet er nu gebeuren op korte, middellange termijn?
Ik denk dat op korte termijn dat men zeker een overleg moet organiseren met alle partners die er zijn op vlak van energieproductie en energielevering. Op vlak van productie, vooral omdat we moeten een goed zicht moeten krijgen op welke installaties er nu effectief gaan sluiten, welke er in de pijplijn zitten, maar vooral waarom dat ze sluiten en waarom dat er niet wordt geïnvesteerd of dat investeringen niet worden uitgevoerd. Want daar lijkt het schoentje een beetje te knellen. We hebben nu de problematiek van Electrabel, die een aantal centrales wil sluiten, iets wat er al zat aan te komen. Aan de andere kant horen we ook andere spelers die zeggen van kijk, wij willen wel investeren in bijvoorbeeld aardgascentrales, maar daarvoor is het investeringsklimaat niet goed, het fiscale klimaat en dergelijke is daar niet voor geschikt. Wel nu, ik denk dat we moeten kijken op welke manier dat we dat klimaat kunnen gaan verbeteren. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook de leveranciers en weten we dat we in de komende jaren nog veel beroep zullen moeten doen op stroom uit het buitenland. Als we dat weten, dan moeten we kijken op welke manier dat die stroom voor een stuk ook al kan worden vastgelegd voor de toekomst. Mm-hmm. Leveranciers doen dat op dit moment al. Zij gaan lange termijn contracten aan om er zeker van te kunnen zijn dat zij hun klanten kunnen leveren. We moeten kijken of dat we dat systeem kunnen versterken, zodanig dat we weten dat bepaalde stromen, dat die effectief naar ons kunnen komen om om de consumenten en om de bedrijven te blijven voorzien van elektriciteit. Ik denk dat dat een eerste belangrijke stap is.
Ja, wat het eerste wat u daar zei van uw eerste punt was, lijkt mij een beetje iets in de zin van, we moeten een beleid gaan voeren. Hè? Want u zegt, we moeten met producenten en zo praten, maar ja, het probleem met Electrabel is toch dat we altijd in een minderwaardige positie onderhandeld hebben. Hè? Want er waren een paar nieuwe centrales die in planning stonden, efficiënte gascentrales, en dat is dan niet doorgegaan. Die zijn dan afgelast, kort na de deal die meneer Leterme dan gesloten heeft, een jaar of 3 geleden, met Electrabel, ja. Om dan, de vorige regering dus, om 250, om de belasting te beperkt te houden bij 250 miljard, terwijl ze dus 1,3 miljard te veel winst maken. Hè. Ja. Wordt niet gekeerd. Wat is de houding van NVA ten opzichte van Electrabel? Dat interesseert ons wel.
Ja, ik denk dat we vooral ervoor moeten zorgen dat Electrabel op een juiste manier wordt belast. En als dat gaat over die nucleaire rente, wat bedrag is dat nu en dergelijke, we denken dat dat zeker hoger moet zijn.
Ja, jullie hebben een voorstel gedaan gebaseerd op het Zweeds model, dat iets van 700 miljoen zou neerkomen, wat meer is dan nu?
Ja, ongeveer 750 tot 800 miljoen euro. Dat was natuurlijk op basis van de gegevens die we op dat moment hebben, en ik denk dat we nu de berekening misschien opnieuw moeten doen, omdat alles is gelinkt aan elektriciteitsprijs natuurlijk.
Mm-hmm. Dat is heel mooi, maar de NVA is altijd heel kritisch naar het federaal niveau toe. En hier hoor ik, misschien luister ik niet goed, hè, maar hier hoor ik jullie precies wat minder van pak die aan. Want ja, uiteindelijk, het is een Franse aandeelhouder. Al die winst vloeit dus naar, voor een stuk naar de Franse staat. En ja, het is een transfer naar Wallonië, meneer, weet je waar, de rijkste Belg.
Maar ik denk dat er nooit twijfel is over geweest dat wij een hogere bijdrage wilden van Electrabel. Het is net daarom dat wij daar inderdaad, zoals u zelf heeft aangegeven...
Maar dat zegt iedereen, maar het gebeurt niet. Wel, bijna niet nu.
Wat we zeggen, wij zijn er nog altijd voorstander van dat ons voorstel wordt behandeld en dat we dat effectief in het federaal parlement kunnen stemmen. Alleen moet ik vaststellen dat er binnen de federale regering blijkbaar een akkoord is gevormd dat dat maar 550 miljoen euro max zijn.
Ja.
Ja, dan rijden wij natuurlijk ook vast als de discussie kan worden heropend om ervoor te zorgen dat we daar naar een hogere bijdrage gaan. Dan willen we dat debat graag voeren en denk ik dat er toch een aantal partijen in het verleden zeker voorstander zijn geweest van een hogere bijdrage vanuit die kerncentrales. Dus
ja.
Op zich kan het, maar er moet natuurlijk inderdaad de politieke wil zijn.
Nu, betreffende de sluiting van Ruijen en die andere centrale in Wallonië daar, wat is de houding van N-VA? Natuurlijk, jullie zeggen, zijn voor het openhouden van de centrales die gingen gesloten worden, een 2000 megawatt geloof ik. Dus is het dan eigenlijk geen probleem dat ook die centrale in Ruijen en die andere, dat ze open gehouden worden natuurlijk, dus de kerncentrales. Dus is het dan voor jullie geen probleem dat de klassieke centrales die Electrabel plan te sluiten, dat ook gebeurt? Is dat...
Ik denk dat het probleem in de twee richtingen gaat. Het feit dat die centrales nu sluiten, is omdat ze op dit moment niet rendabel zijn. Het feit dat er geen nieuwe worden gebouwd door Electrabel of door anderen, want we hebben bijvoorbeeld ook de centrale van Nuon die gepland was en die er voorlopig niet komt, is ook een probleem dat die niet rendabel zijn. Ik denk dat we daar een oplossing voor moeten vinden als we die centrales willen open houden, sowieso. In elk geval komen wij in de problemen doordat die centrales sluiten. Ja, ik denk het wel. Mm-hmm. En net daarom moeten we
zelfs
moeten kijken waar...
Zelfs als de kerncentrales open gehouden blijven worden.
Zelfs als de kerncentrales open blijven. Want heel dikwijls wordt er gesteld dat, kijk, zolang dat die kerncentrales open blijven, zijn die andere centrales niet rendabel. Ja, vandaag moeten we vaststellen dat op het moment dat wij elektriciteit aan het invoeren zijn, de voorbije weken, de voorbije maanden, ging dat over ongeveer 10-20% van onze elektriciteit. Ja, dat was op een moment dat meer dan de helft van onze aardgascentrales niet draaide.
Mm-hmm. En dat dus komt inderdaad omdat het
functioneren in een internationale markt.
Ja, dat komt dan waarschijnlijk omdat die centrales die stillagen, oudere, minder efficiënte aardgascentrales zijn dan de moderne stekcentrales, waardoor dus de kost van het aan gas veel hoger ligt. Is dat het een goed...
Voor een stuk speelt dat inderdaad mee. Die nieuwere centrales die hebben inderdaad het voordeel dat ze een stuk efficiënter zijn en dat ze daardoor, laten we zeggen, sneller aan bod komen wanneer dat de elektriciteitsmix wordt bepaald op basis van kostprijs en dat soort dingen meer. Maar aan de andere kant heeft de CREG vorig jaar in haar studie ook aangegeven dat bepalen van die stekcentrales, dat die ook minder draaiuren realiseren, omdat die marktprijs van elektriciteit af en toe ook onder dat niveau van die stekcentrales duikt.
Ja.
En als zij minder draaiuren realiseren, wil dat zeggen dat zij natuurlijk minder rendabel zijn op jaarbasis, wat ook voor een stuk die investeringen afremt. Dus op dit moment zijn er een aantal bedrijven die aanklagen dat het fiscaal klimaat voor dat soort centrales, dat niet goed is. Ik denk dat we dat moeten durven doorlichten en dan gaan kijken wat daar aan kan gebeuren en of dat de opmerkingen terecht zijn.
Maar ja,
dat investeringsklimaat dat we moeten proberen recht te trekken.
Ja, nu voor een stuk komt dat opnieuw doordat nadat aangekondigd werd dat de kerncentrales zouden opengehouden mogen worden aan 215 miljoen. Dat is nu 500 miljoen, maar netto bonus is blijkbaar aftrekbaar van belastingen, dus aan een relatief lage kost. Daarna is de respons gekomen van de potentiële investeerders dat het niet gaat gebeuren. En dat straks bellen we Tom de Meester van PvdA, die heeft daar wel een interessante theorie rond, linkerzijde, dus die zegt, het is door de liberalisering en er zijn eigenlijk geen plannen meer gemaakt na de liberalisering, waardoor alles aan de vrije markt is overgelaten, maar de vrije markt, dat was dus Electrabel, en er is dus niks gebeurd, want zij zitten hier met die cashmachine van hun kerncentrales, dus er is niks gebeurd, dus het is tijd dat de overheid ingrijpt. Nu, wat u zegt, gaat enigszins in die richting, we moeten plannen beginnen maken, maar hij vindt dat er wel duidelijk meer op tafel moet geklopt worden. Dus Wat zijn die plannen dan concreet voor N-VA? Hoe gaat men dat gaan stimuleren? Op welke manier?
Ik denk dat we vooral moeten gaan kijken.
We worden niet tijd dat we bijvoorbeeld die kerncentrales gewoon nationaliseren, want het is gewoon een melkkoe. Al dat geld gaat van Vlaanderen naar Frankrijk.
Ja, maar ik denk dat perfect kan door bijvoorbeeld te werken met die hogere belasting op die kerncentrales. Op die manier kan je ervoor zorgen dat die middelen worden geïnvesteerd waar dat ze moeten worden geïnvesteerd, namelijk door ze in te zetten voor het ondersteuningssysteem van de windmolens op zee. Op die manier kan je dat perfect regelen. Ik weet ook niet of dat het zo verstandig is om de overheid kerncentrales te laten uitbouwen en te laten beheren. Ik moet zeggen dat onze andere overheidsbedrijven nu ook niet die prima resultaten kunnen voorleggen, waaruit blijkt dat de overheid het allemaal zoveel beter doet. Wat we wel moeten doen, is natuurlijk daaraan koppelen dat we die winsten kunnen afromen, zodanig dat het rendement dat de exploitant heeft van die kerncentrales, dat billig is. Wat er vandaag gebeurt, is dat er natuurlijk veel te veel naartoe gaat, maar dat er ook niks gebeurt om dat te veranderen. De afgelopen jaren zijn er meermaals discussies gevoerd over die 250 miljoen euro. De regering heeft daar nooit in willen bewegen. Ja, ik denk dat we dat nu net wel moeten doen om ervoor te zorgen dat we natuurlijk onze stroom ook betaalbaar houden. Als we weten dat bepaalde centrales nu niet rendabel zijn en we geen maatregelen nemen om die rendabel te maken, ja, dan is de enige manier waarop die rendabel worden het feit dat die elektriciteitsprijs omhoog moet.
Ja,
de vraag is of dat we dat willen gaan doen.
Hoe gaat men nu concreet dus dan investeerders gaan aantrekken? Wat gaat men dan doen? Dus ik ben niet voor een, ik heb het nog niet aan meneer de meester gevraagd, maar voor een nationalisering bijvoorbeeld, uiteindelijk alles weer zelf in handen nemen. U bent meer voor toch inspelen op de marktwerking, of die stimuleren. Dat. Maar hoe concreet?
Maar we moeten natuurlijk ook rekening houden met het feit dat we nog altijd in een Europees systeem functioneren. Waar we specifiek hebben gekozen voor een liberalisering van de markt, en dat kan effectief voordelen meebrengen voor de consument. Hetgeen dat er vandaag gebeurt, bijvoorbeeld op de leveranciersmarkt, is daar een perfect voorbeeld van. Het feit dat het effectief wel kan. Wat wij wel moeten doen.
Maar we mogen toch even aan toevoegen, dat is de theorie, maar in de praktijk in Frankrijk is er geen geliberaliseerde markt. Daar geeft gewoon de overheid het monopolie aan EDF. En met gecontroleerde prijzen. En juist daarom hebben ze in Frankrijk.
Ja, dat klopt
hebben ze goedkope elektriciteit.
Maar ook de nodige procedures lopen tegen Frankrijk op dat vlak. Omdat daar inderdaad een aantal dingen niet volgens de Europese regels gebeuren.
Maar wat ik eigenlijk bedoel, wat stelt u voor, hoe zou u het willen doen? Oké, er zijn volgens u dan Europese beperkingen, ja?
Ja. Wat wij moeten doen, is denk ik als overheid een plan maken waarin we eigenlijk zeggen welke soort installaties we willen en hoeveel. Op die manier schep je eigenlijk een duidelijk kader aan investeerders, waarin zij ook kunnen op inspelen. We moeten vermijden dat we situaties krijgen, zoals in het verleden is gebeurd onder andere, dat men wil investeren, bijvoorbeeld in die steenkoolcentrale in Antwerpen, en dat daar een heel traject aan vooraf gaat om uiteindelijk te zeggen van ja, nee, eigenlijk willen we geen steenkoolcentrales. Als je de zaak omdraait, als je zegt van kijk, wij willen dat soort centrales op die termijn, dan kan je investeerders aantrekken om daarin te investeren. Ja, natuurlijk is dat plan op zich niet genoeg, aangezien dat je dan natuurlijk ervoor moet zorgen dat die centrales rendabel kunnen zijn en dat daar een businessplan aan kan worden gekoppeld. Ja. Het is net dat je voor een stuk moet rechttrekken. Hè. Je moet
eerst
zeggen wat je wilt. En twee, waar zitten die knelpunten? En hoe kan je bijvoorbeeld, en dat zal ook voor een stuk in ons plan staan, hoe kan je bepaalde capaciteit die we nodig hebben, hoe kan je die rendabel maken? En op welke manier kan je dat gaan financieren?
En met welk mechanisme ga je dan toch die investeringen kunnen laten gebeuren? Want opnieuw, dus het probleem is dan, er is nu misschien nog altijd geen duidelijkheid helemaal over die kerncentrales. Dus hoe ga je dat dan doen?
Op zich denk ik dat we moeten gaan naar een systeem waar we bijvoorbeeld werken met een capaciteitstarief. Waar we voor een stuk gaan kijken, injecteren van bepaalde stromen in het net, het eraf halen, afhankelijk van de termijn waarop dat je dat doet, het moment dat je dat doet, kan daar volgens mij een prijs aan vasthangen.
Aha.
Dat zorgt voor bepaalde middelen die je op die manier kan inzetten voor het ondersteunen op bepaalde momenten van het beschikbaar houden van capaciteit.
Ja.
Als we vandaag weten dat we aardgascentrales zullen hebben in de toekomst die misschien 1000, 2000 uur per jaar draaien. Ja, we weten dat die niet zullen gebouwd worden als daar geen ander mechanisme achter zit om ervoor te zorgen dat die capaciteit die voorhanden moet gehouden worden, dat die wordt ondersteund.
Ja.
We hebben vandaag de zogenaamde ondersteunende diensten van Elia. Ik denk dat we daar eens grondig naar moeten kijken, omdat die in het verleden inderdaad altijd hebben gewerkt, maar in een systeem waar dat eigenlijk relatief weinig reservecapaciteit noodzakelijk was. Mm-hmm. Als wij in de toekomst meer en meer wind in het systeem gaan krijgen, meer offshore, meer onshore, wil dat zeggen dat je tegelijkertijd ook meer reservecapaciteit nodig hebt, die er vandaag niet automatisch komt. Mm-hmm. Dus ook daar zullen we naar dat systeem moeten kijken op welke manier dat we dat gaan stimuleren, omdat Elia tot hiertoe het huidige systeem gebruikte binnen het wetgevend kader, maar tegelijkertijd ook een oproep deed aan de regering om zelf te mogen investeren in dat soort centrales, omdat ze vrezen dat ze op de markt niet de noodzakelijke hoeveelheden zouden vastkrijgen. Ja. Dat toont aan dat daar iets schort en dat we daar eens grondig moeten naar kijken hoe dat we dat kunnen hervormen.
Ja. Om af te sluiten, over naar de sluiting van de kerncentrales. Dus N-VA is eigenlijk voorkennergie blijven behouden in de mix. Wat is er tegen eigenlijk om dat dan toch niet te doen, om die centrales toch wel degelijk te sluiten? Want uiteindelijk, ja, jullie zaten niet in de regering toen dat in 2003 gestemd is. Maar bon, het is de wet is er wel. En het is juist door het constant in twijfel trekken van die wet dat er geen investeringen komen.
Oh, maar in die investeringen, die moet je altijd zien in de centrale West-Europese markt. Die investeringen zijn ook gekoppeld aan wat er op dit moment gebeurt in Frankrijk, in Nederland en in Duitsland. En als er bijvoorbeeld in Duitsland...
Zegt u dan dat de twijfel rond de kern, de sluiting van de kerncentrales niks te maken heeft met het feit dat men niet investeert?
Ik denk dat dat sterk overroepen wordt, die invloed daarvan. Uh-huh. Omdat men heeft altijd gezegd van, kijk, het feit dat die kerncentrales er staan, zorgt ervoor dat er geen ruimte is op die markt.
Maar toch was er het feit dat dus de twee aangekondigde centrales, die investering teruggetrokken is, nadat dus het nieuwe overeenkomst met de vorige regering, de nieuwe deal gesloten was. Dat was dan toevallig?
Oh, dat heeft met meerdere elementen te maken. Hè. Wij komen ook uit een periode, dat was diezelfde periode, dat de elektriciteitsprijs historisch hoog was. Toen spraken we over 55 euro tot 60 euro per megawattuur, groothandelsprijs. Vandaag is dat, ik heb daar net nog eens nagekeken, is dat nog 38 à 39 euro.
Ja.
Dat geeft natuurlijk een heel ander kader, waar we natuurlijk diezelfde aardgascentrale, is dan natuurlijk net niet meer rendabel. Zelfs als het gaat over een steg, dan zitten we daar om en bij die prijs qua productie.
Maar in het buitenland kan het blijkbaar wel. En onze prijzen hier zijn... Ja, de groothandelsprijzen zijn blijkbaar dezelfde, las ik in het krechtrapport. Maar die worden dan nog niet hogere prijs verkocht naar de klanten. Maar dus...
Ja, denk bijvoorbeeld aan wat er gebeurt op vlak van steenkoolcentrales in Duitsland. Vandaag weten we dat bij ons de steenkoolcentrales die we hebben, die draaien niet. Onder andere omdat er een federale steenkooltax is natuurlijk, die prijs verhoogt. Dus je moet eigenlijk het volledige plaatje gaan vergelijken, fiscaal, naar lasten en dat soort dingen mee. We weten dat we op dat vlak qua concurrentiekracht, dat we daar een nadeel hebben, dat de lasten bij ons hoger liggen dan in het buitenland. Ja, al die elementen worden natuurlijk opgeteld om de rendabiliteit van die centrales te gaan bekijken en wat dat in praktijk geeft. Dus we moeten het integraal bekijken, want anders vrees ik ervoor dat we er inderdaad niet komen.
Ja, nu is het Vlaanderen, zou het geen strategische keuze kunnen zijn voor Vlaanderen om effectief de uitstap te doen, zoals de Duitsers, en in te zetten op de nieuwe technologieën? Want uiteindelijk, de kernenergie heeft ons nog nooit een kilowattuur goedkopere stroom geleverd, hè?
Als wij vandaag die kerncentrales eruit halen, wil dat zeggen dat we zullen moeten gaan werken met voor een stuk duurdere aardgascentrales. Voor een stuk is dat invoer vanuit het buitenland, maar we zullen dan ook voor een stuk meer moeten gaan produceren met aardgascentrales wat de prijs op dit moment zal opdrijven, omdat dat inderdaad voor een stuk centrales zijn die al iets ouder zijn.
Mm-hmm.
Als we die er nu uithalen, weten we dat in die bekende meritorder, dat we daarbij een hogere prijs zullen uitkomen. Het sluiten van de centrales in Duitsland heeft op dat moment een prijsstijging van ongeveer de 8% teweeggebracht. En vandaag zien we dat zij bijvoorbeeld niet inzetten of minder inzetten op die hernieuwbare technologie, maar wel een plan voorleggen dat voor 40% bestaat uit nieuwe steenkoolcentrales. Mm-hmm. Dus daar moeten we toch ook voor opletten dat we niet te veel in die richting gaan, want volgens mij doen we daar dan ook die hernieuwbare energie geen plezier mee.
Ja.
Dus in die zin denk ik dat op dit moment in Europa wordt vooral nucleaire energie vervangen, voornamelijk door andere klassieke technologie en niet zozeer door hernieuwbare energie. Ja. Plus het feit dat natuurlijk hernieuwbare energie, we hebben ze nodig en we moeten dat verder uitbouwen, maar op dit moment heeft dat natuurlijk ook een serieuze meerkost.
Ja.
En op het moment dat we met z'n allen aan het spreken zijn over het in toom houden van energieprijzen, moeten we toch ook opletten dat de pan niet uitwinkt.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld offshore windmolens, weten we dat die, als dat park wordt volgebouwd, dat ongeveer over een 700 miljoen euro per jaar zal gaan, die bijkomend in de tarieven komen.
Ja.
Komt daar een tweede zone bij, ja, dan heeft dat natuurlijk ook een effect als we dat niet op een andere manier gaan financieren.
Nu, allerlaatste vraag, in verband met Kennedy dan en ook van dit gesprek. Kijk, als moest er een ongeval gebeuren, bij Tsjernobyl misschien zeer onwaarschijnlijk, of Fukushima, zeer onwaarschijnlijk allemaal, maar als het gebeurt, dan is het gewoon gedaan met Vlaanderen. En dan is het misschien toch wel eigenaardig dat een Vlaamse Socialistische Partij toch daaraan blijft vasthouden. Zou je kunnen zeggen, ja, het risico is heel klein, maar de gevolgen zijn enorm groot, dus we pakken het liever niet en we kiezen er strategisch voor, ook voor onze industrie, om voor een technologie te kiezen die groener is of minder risico's heeft.
Ik denk dat we inderdaad aandacht moeten hebben voor die nucleaire veiligheid en daar constant op moeten inzetten. Dat is inderdaad zo. Maar tegelijkertijd zien we ook niet goed waarom dat we de centrales hier zouden sluiten, als we als gevolg daarvan voor een stuk beroep moeten doen op energie die ook uit het buitenland komt en die in Show vlakbij de grens wordt opgewekt aan de hand van kernenergie, die in Gravelin opgewekt aan de hand van kernenergie, die in Borsele wordt opgewekt aan de hand van kernenergie. Ja, daar moeten we dan toch ook aandacht voor hebben. En voor ons is het vooral belangrijk dat wij het risico zo minimaal mogelijk maken en dat we daarin blijven investeren. En in die zin denk ik dat het belangrijk is dat we het op die manier aanpakken. Want inderdaad, het is niet zonder risico. Geen enkele technologie is trouwens zonder risico. Dat geldt voor een stuk natuurlijk ook voor de petrochemische industrie. Dat geldt ook voor een aantal andere technologieën en dergelijke. Je moet blijvende aandacht hebben voor de veiligheid. En dat is toch inderdaad het aan allerbelangrijkste.
Oké, wel, het plan, jullie plan, wanneer komt het uit?
We zijn op dit moment aan het bekijken hoe dat we de communicatie daar rond aanpakken, omdat natuurlijk de elektriciteitssector is geen eenvoudige oefening. En we willen ervoor zorgen dat het zo laagdrempelig mogelijk is, het plan. En daar zijn we op dit moment nog aan het werk. Maar dat zal normaal gezien voor de komende week of weken.
En hebt u er een idee van wanneer de Vlaamse nieuwe regels in verband met groene stroomsubsidiering uitkomen?
Daar heb ik op dit moment nog geen zicht op, maar ik verneem van mijn collega's dat daar momenteel volop aan wordt gewerkt. Dus ik veronderstel dat ook voor een van de volgende...
Oké, anders contacteren we misschien nog eens beter het kabinet van den Bossen.
Ik denk dat zij daar u een beter beeld over kunnen geven.
Dank u wel, Bert Wolands van N-VA, voor uw uitgebreide toelichting over de visie op elektriciteit, dan vooral van N-VA. Goed weekend nog.
Graag gedaan.
Dank u. Dag.
Dag.